onder uw vleugels rusten wij.
En zoals iedere zondagochtend beleiden we ook vandaag dat onze hulp is in de naam van God de aanwezige. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van het leven, en van Jezus Christus onze broeder, in verbondenheid met de Heilige Geest. In deze dienst gaan we het hebben over hoe hou je het goed in families. En dat is best wel een klus, om dat goed te houden in families. In heel wat families gaan er dingen mis. Maar de vraag is, wat kan je eraan doen om het goed te houden? En het is misschien goed om ook bij jezelf eens na te denken, hoe is het in je eigen gezin en je eigen familie misschien een keertje misgelopen en wat maakte dat het weer goed werd? Nou, daar zullen we vandaag ook met elkaar over nadenken. Naast het onderwerp, maar ja, dat is eventjes de tussen neus en lippen door, dat je je vijand nog moet liefhebben. Nou, dat stelt niet zoveel voor, daar zal ik het ook nog even over hebben. Maar het moeilijkste is, hoe hou je het goed in je familie? Gebed beantwoorden we met lied 514c. God, wees ons genadig, zegen ons met het licht van uw ogen. Laten we de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Laten we bidden. Laten we bidden dat we alle haat wegdoen uit ons hart, alle rancune wegdoen uit ons midden, en zacht zijn voor elkaar. Laten we bidden dat we niet vergelden, maar vergeven. Niet op ons recht staan, maar voorrang geven aan de liefde. Zo bidden we tezamen.
Genadig, zegen ons met het licht van uw ogen.
Laten we bidden om begrip voor mensen die iets hebben misdaan. Dat wij niet negeren, maar het verleden leren te vergeven en hen toekomst bieden. Laten we bidden dat we doen wat Jezus vraagt. Geen kwaad met kwaad vergelden, maar vergevingsgezin goed doen aan hen die ons verdriet deden. Zo zingen we tezamen.
Is ons genadig, zegen ons met het licht van uw ogen.
En als we zo onze nood bij God gebracht hebben, dan mogen we ook hem het Gloria toezingen. En dat zal nu door het kantorij gebeuren. Zij zingen voor ons. We zingen u toe, beloven u. We danken u, Heer. We bidden tot u.
O
Laten we nu samen bidden om de verlichting met Gods geest wanneer we zijn woord gaan openen. Laten we bidden. God, uw woord wil ons op uw spoor zetten. Uw woord wil ons helpen om iets van u in deze wereld te weerspiegelen. Het gaat soms zo dwars tegen ons menselijk gevoel in, tegen eerste impulsen die we zo snel hebben. Maar u leert ons om stil te staan, ons te bezinnen, opnieuw te kijken naar onszelf, opnieuw te kijken naar anderen, maar boven alles opnieuw te kijken naar u. Hoe u wilt dat wij uw beeld in deze wereld kunnen weerspiegelen. En dat gaat dwars in tegen wat zo gewoon gevonden wordt, God. Je vijand haten, de ander iets kwalijk blijven nemen, onverzoenlijk zijn. God, we bidden u dat u met uw geest ook deze ochtend in ons midden aanwezig bent. Dat u doorbreekt in onze geest. Dat u ons op uw spoor zet, dat we uw weg gaan bewandelen. We bidden u, God, dat u ons laat zien hoe u ons wilt vormen naar u en naar het beeld van uw Zoon. Uw Zoon die op het moeilijkste moment van zijn leven zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zo bracht hij een nieuwe schepping, een nieuwe wereld, waarin ook wij mogen leven. Amen. We gaan vandaag het verhaal van Jozef lezen. En dat is een heel verhaal, dat gaan we allemaal niet zeggen, maar we gaan het wel zingen met lied 166b, vers 1. Dat verhaal van Jozef. Jozef, die het lievelingszoontje was van zijn vader. Dat liet zijn vader ook merken met die prachtige mantel. Die broers die jaloers waren en die hem wel dood konden wensen. Dat ook bijna deden, maar uiteindelijk hem als slaaf verkochten. En Jozef, die dus als slaaf in Egypte komt. Het heel goed doet bij Potifar. Maar weer in de maling genomen wordt door de vrouw van Potifar, komt in een gevangenis terecht. Kan een paar dromen uitleggen. Hij wordt weer vergeten. Uiteindelijk wordt hij zelfs onderkoning. Maar onderwijl is Jozef natuurlijk wel door zijn broers echt ontzettend slecht mishandeld. En loopt er echt een enorme scheur door dat gezin heen. En dat gebeurt best wel heel veel in families, dat er dingen misgaan. Of is het persoonlijk, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Ja. Hoe hij het uiteindelijk weer goed kon krijgen met zijn broers, daar ga ik straks nog wel wat over vertellen in de verkondiging. Maar aan het eind heeft een van zijn broers gezegd van nou, ik wil wel garant staan voor Benjamin. Ik, in zijn plaats wil ik wel slaaf worden. Want Benjamin zou slaaf worden, want hij had wat verkeerd gedaan. Ja, niet echt, maar Jozef had er zo gearrangeerd dat hij wat verkeerd gedaan had. En toen Jozef dat zag, dat Juda plaatsvervangend voor zijn broer in wilde staan. Nou, toen dat raakte hem diep. En dat gaan we nu lezen in Genesis 45 en daarna zingen we het vijfde vers van 166b. Daar staat, Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover alle die daarbij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers: Ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood teistert het land nu al 2 jaar. En ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten. God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar me toe. U kunt in Goshen wonen, dicht bij mij. Met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en runderen en wat u verder maar bezit. Ik zal u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog 5 jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dieren niet. Tot slot zei Jozef, jullie allemaal, ook jij Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte geniet. En alles wat jullie gezien hebben, en laat hem nou zo gauw mogelijk hierin komen. Daarop viel hij zijn broeder Benjamin om de hals. Beiden huilden. Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen. Zo luidt de schrift voor deze morgen. De evangelielezing is uit Lucas 6, de versen 27 tot 38. Dat gedeelte lijkt erg veel op de bergrede uit Matthäus 5 tot en met 7. Maar in Lucas wordt het op een vlakte gedaan en het is ook een stukje korter. Dus het lijkt op de bergrede en je herkent ook veel, maar het is een stukje korter. Ik lees nu vers 27 tot 38 uit Lucas 6. Daar zegt Jezus: Tot jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, niet ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terugverwachten? Ook de zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Halleluja. En we zingen nu lied 537, vers 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zeer geliefde mensen. Wat is het een zegen als er harmonie en vrede in een gezin en familie is. Dat het helemaal goed is met je kinderen, met je broers, met je zussen. Dat er geen spanning is en dat je in vrede met elkaar samen kunt komen, feest kan vieren, verjaardagen kan hebben. En dat het allemaal helemaal goed is met iedereen. Hoe mooi als het zo is. En af en toe hoor ik het ook dat het in gezinnen zo gaat. Maar veel vaker hoor ik ook wat anders. Dat er toch spanningen zijn, dat het toch met iemand niet goed is. Dat het moeilijk is om met je kinderen het goed te houden. Dat er allerlei, ja, onmin is. Denk maar aan een programma wat heel veel bekeken wordt. Het familiediner van Bert van Leeuwen. In heel veel gezinnen gaat het mis. En wat zijn dan de redenen dat het misloopt? Iemand heeft het onderzocht hoe dat ging bij dat familiediner, waarom er zo vaak dingen misgaan. Het gaat mis omdat er gedacht wordt dat er tussen kinderen de ene voorgetrokken wordt boven de ander. Eentje wordt gezien als het lievelingetje en de ander hebben daar heel veel moeite mee. Een van de redenen waarom het mis kan gaan, en dat zien we dus ook bij Jozef. Het kan misgaan omdat er misverstanden zijn. Mensen begrepen elkaar verkeerd en het wordt niet uitgepraat. Maar het blijft staan en iets kleins kan langzaam maar zeker steeds groter worden. Het kan misgaan omdat er geheimen blijven die achter de schutting blijven. Dat er iets niet uitgesproken wordt, maar het speelt wel. Ongezien, ongeacht, maar het is er. Iemand heeft iets grondig misgedaan en niemand praat er meer over, maar langzaam maar zeker ontstaat er toch een scheiding. Of rondom een erfenis, waarin de gedacht wordt dat het niet eerlijk is hoe het gaat. Geld kan heel veel mismaken. Of levensstijl die anders zijn, waar andere keuzes gemaakt worden. En dat er geen ruimte gegeven wordt om ieder zijn eigen weg te laten gaan. Rondom eten kan dat bijvoorbeeld spelen. Of iemand vindt het heel moeilijk om excuses te maken en excuses aan te bieden als er iets fout gegaan wordt. En zolang dat niet gebeurt, willen mensen ook niet meer met elkaar omgaan. Er zijn heel wat redenen waarom het mis kan gaan in gezinnen en in families. En ook Genesis, het eerste boek van de Bijbel, staat er vol mee. Vol met families waar het misloopt. Het begint al heel snel bij Kaïn en Abel. Ben ik mijn broeders hoeder? Vraagt Kaïn nadat hij Abel doodgeslagen heeft. Maar dan krijgen we het verhaal van Abram met zijn twee vrouwen, Hagar en Sara. En ook daar tussen die vrouwen loopt het mis omdat Hagar heel trots is dat ze een kind heeft en Sara zegt stuur haar weg. En het verhaal van Jacob en Esau kennen we ook allemaal. Jacob die zijn broer bedriegt en Esau die hem wil vermoorden. En uiteindelijk is het ook tientallen jaren niet goed in dat gezin en merk je dat er tussen Isaac en zijn vrouw en Jacob en Esau en alles echt heel veel spanning is. En dan eindigt dat boek Genesis tussen het grote probleem van Jozef en zijn broers. Je hoort in dat eerste boek wat er in de Bijbel staat dat er eigenlijk voortdurend scheuren door families heen lopen. Maar als je zo kijkt naar heel dat boek, dan zie je wel dat er ook wel een bepaalde ontwikkeling is. Er is een leerproces. Het begint natuurlijk helemaal verkeerd met die moord tussen Kaïn en Abel. Maar Isaac en Ismaël, de zonen van Abraham, zorgen uiteindelijk wel samen voor dat hun vader netjes begraven wordt. Ze komen uiteindelijk rondom het graf van Abraham weer bij elkaar. En Jacob en Esau, ik vind het prachtig wat Esau doet. Esau vergeeft zijn broer Jacob en ze omhelzen elkaar. Als Jacob weer terugkomt en de priaal overgestoken is, bang voor zijn broer Esau, maar Esau omhelst hem. Ze gaan daarna wel allebei weer hun eigen weg. En dan komen we bij het grote verhaal van Jozef en zijn broers. Het heeft heel veel hoofdstukken, neemt het in beslag in het boek Genesis. Het is een verhaal over vergeving, verzoening en samenleven. We hebben het net al een beetje gezongen en een beetje weer opgehaald hoe het gaat. Wat wel belangrijk is, is er is iets grondig misgegaan en het heeft 22 jaar nodig om weer bij elkaar te komen. Maar hoe ontstaat die verzoening tussen Jozef en zijn broers? Het is niet zo dat Jozef zomaar even ineens zegt, zand erover, we gaan weer door, net alsof er niets gebeurd is. Jozef wil wel weten hoe het er met zijn broers voor staat. Is er iets veranderd? Is er berouw? Is er belofte dat het niet meer herhaald wordt? En wordt het ook echt in praktijk gebracht? Dat zijn drie elementen die nodig zijn om het weer goed te maken. Dat je erkent, dat je ziet bij de ander dat er berouw is. Dat ze beloven om het niet te doen, maar dat ze het ook werkelijk echt in de praktijk niet doen. En dat is een proces wat je ziet hoe het gaat tussen Jozef en zijn broers. Als Jozef zijn broers ziet, dan zegt hij, jullie zijn spionnen en hij gooit ze in de gevangenis. En terwijl hij dat zegt, hoort hij zijn broers zeggen, dit komt omdat we in het verleden onze broer als slaaf verkocht hebben. We zijn helemaal verkeerd bezig geweest. Het eerste wat Jozef dus hoort is dat zijn broers doorkrijgen, ja, wat we gedaan hebben klopt niet. Er is een vorm van berouw. Als ze dan weggaan, uiteindelijk, zegt hij, ik wil wel Benjamin zien. En hij houdt Simeon als gijzelaar achter. Benjamin moet meekomen en hij weet dat dat door zijn vader niet zo makkelijk gedaan wordt. Maar dan laat Juda, degene die het plan had om Jozef te verkopen aan de slavendrijvers, dan laat Juda zien dat hij er anders in staat. Hij zegt tegen zijn vader, als Benjamin niet terugkomt, dan sta ik ervoor garant. Ik wil mijn leven ervoor geven dat hij terugkomt. Dus de belofte om het niet te verhalen is zo. Benjamin komt. Jozef is blij, maar brengen ze het ook in praktijk? En Jozef zorgt ervoor dat zijn beker in de zak van Benjamin terechtkomt. Ze worden gehaald, weer teruggehaald en Benjamin moet blijven. En Juda zegt, laat mij hier als slaaf blijven, laat Benjamin weer teruggaan. Je ziet dus dat hier een heel proces plaatsvindt van erkenning dat ze iets fout gedaan hebben, maar ook op een hele nieuwe manier in het leven staan. Want ook Benjamin was natuurlijk de lieveling van Jacob. Ook Benjamin was een zoon van zijn lievelingsvrouw Rachel. Maar Juda staat er nu heel anders in. Het is anders geworden. En Jozef ziet hoe zijn broers totaal anders erin staan en hij barst in tranen uit. Er is mogelijkheid gekomen tot verzoening, tot samen verder leven. Maar niet alleen bij de broers is iets veranderd. Ook bij Jozef is in die 22 jaar iets veranderd. Jozef heeft in de loop van de tijd ook een nieuw zicht gekregen op datgene wat er gebeurd is. En hij zegt, niet jullie hebben dat gedaan. Niet jullie hebben het gedaan dat ik hier terechtgekomen ben. Nee, ik zie daar ook de werking van God achter. God heeft dit gebruikt. Dus Jozef kijkt op een nieuwe manier naar datgene wat zijn broers gedaan hebben. Hij zegt niet jullie, nee, God was daarin. En God is uiteindelijk de allerbelangrijkste daarin geweest. Ik denk dat het goed is om te beseffen dat wanneer er dingen gebeuren, je altijd met meerdere perspectieven naar zoiets kan kijken. Je kan kijken gewoon plat wat er gebeurt, maar je kan ook kijken van, zou dit nog een diepere betekenis hebben? Zou je er ook nog op een andere manier naar kunnen kijken? Zou God dit misschien ook nog op een andere manier kunnen gebruiken? En gaandeweg kan de ene betekenis meer op de achtergrond komen en kan de andere betekenis meer op de voorgrond komen. Ik denk dat Jozef, toen hij als slaaf verkocht werd aan die slavendrijvers, echt niet dacht van, oh, dit is God aan het doen. Hij was denk ik op dat moment woest op zijn broers en dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar gaandeweg leerde hij op een nieuwe manier naar datgene te kijken wat hem overkwam. En kon hij ook veel milder worden. Het maakt mild. En aan het eind van zijn leven, of aan het eind van Genesis, als zijn vader gestorven is en zijn broers denken, ja, nu neemt hij ons te grazen, dan zegt Jozef, ja, jullie hebben het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Hij kijkt er anders naar. En dat helpt hem om ook op een goede manier met zijn broers weer om te gaan. Het geeft een nieuw zicht op zijn situatie. En het helpt misschien ook om te vergeven. Ik denk dat het belangrijk is om ook te beseffen dat je, als er geen verzoening plaatsvindt, dus als je bij de ander geen verandering ziet, dat dat jou niet gevangen hoeft te nemen en houden. Maar dat je zelf ook kan nagaan en nadenken, kan ik misschien ook toch vergeven, ook al verandert die ander niet. Kan je zelf vrij blijven en vrij leven? Dan zit je namelijk niet meer gevangen in de reactie van de ander. Dat is ook niet eenvoudig. En dat kan ook een heel proces zijn. Maar dat kan je uiteindelijk misschien wel vrijmaken. Om te zeggen, oké, ik vergeef die ander. Ik laat het niet tussen ons instaan. Ik laat het los. En ik blijf zoeken naar verbinding met die ander. Vergeven is wat anders als verzoenen. Vergeven is iets wat je zelf kan doen. En dat is niet even een knopje omzetten. Dat kan ook een heel proces zijn. Dat kan ook heel lang duren. Maar het is wel iets, ja, waar je naar mag blijven verlangen. Dat God je de kracht geeft om toch ook die ander te vergeven. Als mens te zien. In zijn kwetsbaarheid. In zijn menselijkheid. Dat hij fouten kan maken. En dat je dan ook denkt, oké, ik laat het toch los. En ik wil wel met je doorgaan. Nou ja, er zal nog veel over te zeggen zijn, maar dit voor vandaag. Wat belangrijk is, ook, is om te zien dat de familiegeschiedenis uit Genesis voorafgaat aan het ontstaan van het volk Israël. Onlangs viel me het op dat de Bijbel begint met zo'n familiegeschiedenis. Het begint niet met een aantal koningen van Israël. Ik bedoel, wat, als wij denken over de geschiedenis van Israël, dan denk je toch over, nou, wie waren de baas, zeg maar. De Bijbel begint met het verhaal van een familiegeschiedenis. En ik las daarover van, als broers niet in vrede met elkaar kunnen leven, kan er ook geen stabiele samenleving of hechte natie gevormd worden. Als het in een gezin niet goed gaat, hoe kan het dan ooit ook in een staat, in een volk, in een land goed gaan? Het gaat erom dat er geen wroek gekoesterd wordt. Dat is van wezenlijk belang voor de instandhouding van een samenleving. En zo kunnen families dus ook heel belangrijk zijn om het goed te laten gaan in een land. En als het in families niet goed gaat en mensen daar een volstrekt verkeerde mentaliteit mee krijgen, we zien inmiddels wat voor effect dat kan hebben op een land. En hoe een leider van een volk een hele kwalijke invloed kan hebben op hoe het in een land kan gaan. Maar hoe zit het nou met je vijand liefhebben? Ik denk dat het begint met oefenen maar in je eigen gezin. In je eigen familie. Maar dan kan je je afvragen. En met anderen, met die vijanden. Het is wat Jezus zegt. Heb uw vijanden lief. Maar toen we dit bespraken afgelopen week in de preekvoorbereiding, werd er gezegd, is dit niet zweverig? Is dit niet heel onrealistisch? Bovenmenselijk? Dat kan je toch niet van een mens vragen? Is het niet heel ver van ons bed? Er werd ook gezegd, van ja, maar als we dit in praktijk brengen en we gaan zo met elkaar om, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Iemand die hierover nagedacht heeft, is Tolstoj geweest. De schrijver van Oorlog en Vrede, die een prachtig boek geschreven heeft over de oorlog van Napoleon met Rusland en hoe Napoleon Moskou helemaal verwoest heeft. Maar hij schrijft dan hoe individuen daar met die oorlog omgaan. En Tolstoj heeft zich heel erg laten inspireren door het evangelie. Hij heeft een boek geschreven over wat hij gelooft. En in dat boek zegt hij, de vijand liefhebben is voor mij de samenvatting van het hele christendom. En heeft uitgedacht hoe je dat dan in praktijk kan brengen. En daarin ging hij heel radicaal te werk. Tolstoj is de inspiratiebron geworden voor Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi droeg de bergrede altijd in de zoom van de jas die hij droeg. Hij droeg hem dagelijks bij zich. En Gandhi werd weer de inspiratiebron voor Martin Luther King, voor Nelson Mandela, voor Desmond Tutu. Dus dat je vijand liefhebben heeft een gigantische impact gehad op hoe er in de wereld met elkaar omgegaan werd en wordt. Als we dit in praktijk weten te brengen, dan weten we de spiraal van het kwaad te doorbreken. Jezus heeft het eromheen over wat er gewoon is. Hoe mensen op een hele goede manier met elkaar omgaan. Maar hij zegt dan iedere keer, ja, dat doen de zonders ook, maar jullie moeten een graadje meer doen. De meeste mensen deugen. Maar het gaat erom dat Jezus onze spiegel voorhoudt, waarin hij ons vraagt om meer dan het gewone te doen. Nou is het belangrijk om te beseffen dat wanneer er staat dat je je vijand moet liefhebben, dat het niet gaat om emoties, om innerlijke emoties. Dat je ze aardig vindt of lief vindt of een gevoel van verbondenheid hebt. Bij dat liefhebben gaat het om daden. Daden van liefhebben. Het gaat erom uiteindelijk, en dat is de achtergrond denk ik, dat je de mens achter die ander blijft zien. Afgelopen dinsdag werd ook Etty Hillesum genoemd. Etty Hillesum, die achter een Duitse soldaat zijn mens zijn zag en zo het een medemenselijkheid belangrijk vond. Ik denk dat dat ook altijd belangrijk is als je naar de ander kijkt. Zie je de mens achter de anderen. Het gaat erom dat we door daden, door goede daden, het kwade weten te overwinnen. Het kwade overwinnen door het goede. Ook dat staat prachtig uitgewerkt al in het Oude Testament. Er is een opdracht in het Oude Testament. Als je de ezel van je vijand onder een last ziet bezwijken, zorg dan samen weer dat hij op de been komt. Het gaat om iets heel concreets. De ezel van een vijand bezwijkt, je draait je nu om, je gaat hem helpen. Om op die manier een nieuwe toekomst te creëren. En dat is iets wat je moet doen. Love is something you do. Het gaat om wat je doet. De intentie, ik laat me niet door het kwaad beheersen. Ik zoek om iedere keer toch iets goeds te doen. Maar wat is de motivatie dan daarvoor? En dat vind ik wel bijzonder en ook wel mooi. Bij Jezus wordt de moraal tot mystiek. Het gaat vanuit de persoonlijke omgang met God dat je anders gaat handelen. Je vijand liefhebben heeft een spirituele bron. Jezus heeft het erover dat we kinderen zo van de Allerhoogste zijn. En ik denk dat dat niet voor niets dat woord hier gebruikt wordt. De Allerhoogste. Er is niets hoger, niets belangrijker, niets groter dan dat. Wanneer je dit doet, weerspiegel je iets van God. In de bergrede staat dat God zijn zon laat opgaan over kwade en goede. Dat je op die manier naar de zonsopgang gaat kijken. Dat je in datgene wat er in de natuur gebeurt, iets van de goedheid van God gaat herkennen. En dat iedere dag je dat weer een nieuw zicht op deze wereld geeft. En ook een nieuw zicht op hoe je omgaat met andere mensen. Het heeft ook te maken met de weerspiegeling van de barmhartigheid van de Vader. Wees barmhartig zoals de Vader barmhartig is. De vraag is, waar leef je voor? Wat is de zin van je leven? Gaat het erom dat je iets zichtbaar maakt van God in deze wereld? Amen. We gaan nu luisteren naar een stukje muziek.
Thank you.
En de kantorij zal nu hierachter komen staan en die zullen dan ook de voorbeden en dankgebed met het lied Peace I Leave beantwoorden. Laten we samen danken en voorbidden doen. Dat mensen elkaar tot zegen mogen zijn, daarom willen we bidden. Bidden we om mensen die kunnen vergeven, die, bewust van eigen tekort, anderen hun schuld niet nadragen. Dat wij zelf zulke vergevingsgezinde mensen mogen zijn. Bidden wij om mensen die geduldig zijn, die in ieder het goede weten te ontdekken en erop vertrouwen dat het tot wasdom komt, dat wij zelf mensen met geduld mogen zijn. En daarom zingen we. Bidden wij om mensen die de vrede dichterbij brengen. Mensen die de kunst verstaan, niet haatdragend, niet vasthoudend aan eigen gelijk, kwaad met goed te vergelden. Dat wij zelf zulke vredestichters mogen zijn. Bidden wij om mensen die weten te delen en te geven. Die, meelevend met de nood van anderen, altijd iets kunnen missen. Dat we zelf zulke vrijgevige mensen mogen zijn. En vandaag dragen we op de nabestaanden van Peter Trompert, dat u hen met uw liefde omgeeft. We bidden u voor Banny, voor Ank, voor Wim en voor al die andere mensen in onze gemeente en in ons dorp die lijden en die ziek zijn. En voor hen bidden we en zingen we ook om vrede. Maak ons, God, zoals u bent, mild, eindeloos geduldig, een en al liefde en trouw ten einde toe. In stilte leggen we u voor datgene wat we alleen zelf kunnen zeggen, wat ons dankbaar stemt of wat ons droevig maakt, of in stilte luisteren we naar wat u tot ons hart te zeggen hebt. En we bekronen onze gebeden met het gebed dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu de aankondiging van de collectes. Ja, die mag je gebruiken. Die kan je gebruiken.
Goedemorgen allemaal.
Hij gaat het nu doen. Hij wordt nu aangezet. Hij doet het nog niet, nee. Ja, praat maar hard.
Goedemorgen.
Ja, nu doet dit.
Alle lieve mensen. Deze week is de collecte voor de Kerk in Actie de voorjaarszending. Huiselijk geweld te bestrijden, onder andere in Egypte. In de huiselijke kring is een groot probleem in Egypte. Maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik. Graag uw bijdrage hiervoor. De tweede collectie is voor de kerk. En volgende week staat het hart voor de 40-daag tijd weer paraat. Graag uw bijdrage.
We gaan nu zo luisteren naar het lied De Vrede van de Aarde en de Hemel. Het zal eerst door de kantorij in het Engels gezongen worden en daarna zingen we het samen in het Nederlands. De Vrede van de Aarde en de Hemel, zij geheel met jou. Van de aarde en de hemel, zij geheel met jou.
De vrede van rivieren en de zeeën, mogen die zijn met jou. God, diepe vrede, komen over jou. Gods vrede, groeien in jou.
En de vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat, behoede u in Jezus Christus.
Amen.
Goeie week.